Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik de gast met Springvossen bij Artie. Artie wordt verbouwd, maar we zitten hier in de presentatieruimte, de galerie eigenlijk een beetje, met de, hier zo mooi zo'n lichtfontein naast ons. En tegenover mij zit Annabelle Binnerts. Dankjewel Annabelle dat je met me in gesprek was.
Dankjewel, leuk dat ik hier mag zijn.
Ja. Jij bent een van de kunstenaars aan de ateliers die nu, terwijl we spreken, nog een presentatie heeft. Als dit uitgezonden wordt, net niet meer. Raamvertelling heet de presentatie. En jij hebt daar werk in woorden, maar ook in objecten.
Ja.
Altijd ook wel met woorden. En in de centrale hal, in het trappenhuis en in de ruimte recht tegenover het trappenhuis meteen.
Ja, klopt. Ja, je loopt er als het ware naartoe.
Ja, precies.
Via mijn werk. De hele route.
Precies. En goed, dat gebeurt niet vaak, bedenk ik me nu. Woord in beeldende kunst, in Springvossen althans, maar in bredere zin ook niet. We weten van het bestaan natuurlijk. Maar je ziet het toch niet heel vaak. En, oh ja, nog iets, een leuke mededeling. Dit is de 500ste uitzending van Springvossen. Dus toch nog, ook nog iets extra feestelijks. Annabelle.
Ja.
Hoe begin jij met zo'n presentatie? Werk je echt naar een presentatie toe? Ga je schrijven of gebruik je al van alles wat je al genoteerd hebt links en rechts? En is dat heel erg verspreid?
Nou, dit is eigenlijk de eerste keer, denk ik. Sowieso de eerste keer voor mij dat ik zoveel verschillende soorten werk bij elkaar kan tonen. En eigenlijk ook de eerste keer waar de presentatie ook teruggrijpt op werken die ik eerder heb gemaakt. Omdat eigenlijk vrijwel altijd, en ook voor het grootste deel van deze presentatie, ga ik heel erg uit van de ruimte waar ik in ga werken. Het is altijd heel erg ook op die ruimte aangepast. En nu eigenlijk ook. En nu helemaal omdat het natuurlijk ook een presentatie is in het gebouw waar ik 2 jaar lang heb doorgebracht. In een studio en in een atelier. Dus het kon ook bijna niet anders voor mijn gevoel dan om ook echt daar heel direct mee in gesprek te gaan bijna. Ik vind het altijd voor de meeste tentoonstellingen waar ik aan werk, vind ik het ook altijd heel belangrijk om daar eerst heen te gaan en te zien hoe de ruimte eruit ziet. En dan te zien welke hoekjes of nisjes of wat dan ook zich goed lenen voor een toevoeging van mijn hand.
Maar dat is iets, dat is een nagedachte. In die zin, het is heel belangrijk, want ik zie hoe belangrijk het is.
Yeah.
Omdat het samen gaat. Hè?
Yeah.
Ik lees zo meteen wel wat teksten voor natuurlijk ook. En dan hebben we het ook wel over de omgeving waar het in is geplaatst. Maar die teksten, die bestaan dan al, of niet?
Nee, ik schrijf het echt niet letterlijk op de muur, maar ik stem het volledig af op de muur. Ik vind het heel erg moeilijk om te schrijven op een gewone lege witte pagina. Ik heb het echt nodig om eerst ergens heen te gaan. Dus in dit geval dacht ik, het lijkt me heel mooi om iets in dat trappenhuis te maken. En dan bedenk ik van, ik wil bijvoorbeeld een zin die een kwart van dat trappenhuis vult. Dus dan heb ik ook al een soort van hoeveelheid woorden of letters in mijn hoofd die daarop zou passen. En dan pas begint het schrijven. Dus het is echt op de ruimte afgestemd. Of er is bijvoorbeeld één tekst op de muur geschilderd die helemaal van de ene wand naar de andere wand gaat. Dus dan weet ik ook van, daar heb ik een vrij lange zin voor nodig om die op te vullen. Dus het is eigenlijk, dat schrijven is ook al een heel fysiek proces.
Is het ook zo dat je dat dat het niet zozeer een hindernis is als wel een hulpmiddel voor
nee,
je?
Het is voor mij echt een hulpmiddel inderdaad. Ja, dat ik echt weet van, zoiets ongeveer.
Ja. In de hal, op twee pilaren.
Drie zelfs.
Drie zelfs, ja. Inderdaad. Ja, inderdaad, ook eentje aan de binnenkant.
Ja, klopt.
Ja, mumble, mutter, en de derde?
Murmur.
Murmur, dat was het.
Ja.
Ja. En dat is in letters die bijna lijken op een anamorfose.
Mm-hmm.
Want
klopt.
Je ziet vormen, maar je ziet niet direct letters.
Ja.
Dat is best knap, want als mens die geleerd heeft te lezen, als je iets in het straatbeeld op de fiets hier naartoe en ik zie iets, dan voordat je door hebt, heb je het al gelezen.
Ja.
He, dus kennelijk haken onze ogen daaraan vast.
Mm-hmm.
En het is nog niet zo gemakkelijk, denk ik, om iets leesbaars te maken, dat tegelijkertijd ook in ieder geval in eerste instantie, in die glimpse, dat zich als beeld presenteert.
Ja.
Maar goed.
Ja. Ja, nee, klopt. Ja, ik wilde graag dat het werk in de hal en in het trappenhuis een soort van crescendo zou vormen naar de grote ruimte toe waar dan al mijn werk in was. Dus dat het een soort van als een geluid wat aanzwelt, had ik heel erg in mijn gedachten. Dus voor dat eerste werk wat je zou zien bij binnenkomst op die pilaren, wilde ik heel graag een tekst die niet te luid zou zijn. Maar een geschreven taal heeft natuurlijk niet echt een volume. Dat is net hoe je het zelf leest in je gedachten of hoe je het uitspreekt. Dus ik heb daar veel over nagedacht van hoe kan ik zorgen dat de taal wel aanwezig is en nog steeds leesbaar. Want dat vind ik altijd wel belangrijk. Dat als je het wil, dan moet je voor mij kunnen lezen wat er staat. Maar dat het zich niet meteen zo bam tegen je uitspreekt. Omdat je inderdaad, er is inderdaad niet, vooral met een korte tekst heb je niet echt een keuze in of je het gaat lezen of niet. Dus daar wilde ik een beetje mee spelen. En dat had natuurlijk bijvoorbeeld ook gekund door de tekst heel klein te maken. Maar dat gebouw van de ateliers vraagt voor mijn gevoel niet echt om een hele kleine tekst.
Ja,
omdat
hal,
het zo,
die is monumentaal.
Zeker, die hal, die is zo groot en gigantisch. En een vriendin van mij, die moet altijd een beetje lachen als ze in het gebouw is. Ze zegt van, ja, het is net alsof er een normaal huis was. En alsof iemand dat zo heeft uitgerekt. En omdat alles zo hoog is, daar is het extreem verticaal. Die ramen zijn zo heel gek lang hoog en die pilaren zijn ook absurd hoog eigenlijk. En eigenlijk is met die tekst een beetje hetzelfde soort iets gebeurd. Die is ook een soort van, uitgerekte vorm gekregen.
Ja, daar sta jij in je woordensculptuur op een stellage in te bikken, als het ware.
Ja,
in
precies.
Gedachten.
Ja, dus ik dacht, het lijkt me mooi als het niet te aanwezig is, maar er zijn bijvoorbeeld twee die allebei aan de binnenzijde van een pilaar staan, dus daar kan je dan tussen staan. En ik dacht, het lijkt me mooi als je dan voor je gevoel ook een soort van ingedrukt wordt tussen die twee teksten die zo helemaal boven je uittorenen.
Ja, en wat ook mooi is natuurlijk in die hal waar je een slechte akoestiek hebt.
Mm-hmm.
En als het wat drukker is, zoals bij de opening,
dan
hoor je inderdaad allemaal flarden en geroezemoes.
Ja.
Vertekeningen en opgebroken woorden en vervliegende woorden. Zoals je eigenlijk zelf ook aangeeft natuurlijk. Dus in die zin is dat ook heel erg op zijn plaats.
Ja, klopt. Ja, dat heb ik inderdaad ook heel erg in mijn hoofd gehad. Zo dat binnenkomen bij die tentoonstelling. En dan vooral met dit soort tentoonstellingen ook zo'n bepaald soort onrust van oké, waar ga ik naartoe? Hoe zit zo'n soort geroezemoes? Soort van zo'n soort geluid of zo, zeg maar. Gevoelsmatig klopte dat heel erg met die plek in het gebouw.
Ja.
En dat heb ik bijvoorbeeld met het werk in het trappenhuis, heb ik op een andere manier heb ik ook heel erg mijn ervaring van het gebouw daar in zitten.
Dat,
voor mijn gevoel.
Voor de mensen die het gebouw niet zo goed kennen of niet zo goed herinneren. Dus je hebt dan die grote entree.
Mm-hmm.
Het is helemaal symmetrisch.
Ja.
Je komt in die grote hal uit. Dan heb je een monumentale trap voor je.
Ja.
En dan heb je een plateau tegen de buitenmuur. En boven dat plateau, het bordes, dan ben je halverwege de trap.
Ja.
Daarboven heb je drie langgerekte ramen.
Ja.
En dan krijg je dus de pendanten tussen die ramen en naast de ramen wit gestukt. En daar heb jij in het zwart dus een aantal zinnen neergezet. En een aantal zinnen, ik zou eigenlijk moeten zeggen strofes.
Ja.
En die aantal zinnen die vormen samen een gedicht.
Ja.
En je had het over een crescendo.
Mm-hmm.
En ik kom binnen. En dat is zo. Dus maar er gaat van alles weer klinken in mijn hoofd, maar het was bij mij ook zo dat datgene, en ik zal het zo voorlezen wat daar staat, dat bleef ook bij me. En ik bleef voortdurend ook vragen, ook toen ik in de grote ruimte stond, waar je andere werk te zien is, toen bleef dat toch nog doorgaan en ook later nog terug op de fiets. Mm. Dus je hebt echt een... In dat trappenhuis, in dat werk in het trappenhuis, heb je een enorme ruimte gecreëerd. En die ruimte dus ja. Die dan
wat mooi, wat
zijn weg vond in mijn hoofd. Maar dan nu, die paar zinnen, dat gedicht. Again, a morning falls, a page turns, a night falls, again... A poem is shadowed. Ja, ik zal het nog een keertje voorlezen voor mensen die horen dat natuurlijk en die zien het niet. En dan is het toch moeilijker om daar grip op te hebben. Again, a morning falls. A page turns. A night falls. Again, a poem is shadowed. En wat zo interessant is, dat vond ik toen ik het voor het eerst las, is in eerste instantie denk je, er worden hier wat clichés met me gedeeld. Ik moet nou me inhouden om niet een enorme analyse los te laten en het gesprek met je aan te gaan. Nee, maar dat is voor de luisteraar minder leuk ook, denk ik. Maar ik zal mijn eerste indruk wel geven, in ieder geval. En dat is dat het net lijkt alsof er allerlei clichés met me worden gedeeld. En die clichés die zijn zo geplaatst dat je ziet dat ze dat crescendo ook weergeven. Want het lijken net als je zo, de frases die zijn verticaal geschreven, dat heb ik nog niet gezegd, behalve de again en again. Niet, die zijn horizontaal aan de bovenkant, maar alle andere strofes die zijn allemaal verticaal.
Die volgen dus eigenlijk het raam.
Die volgen het raam en ze vallen als het ware.
Ja, ze volgen het raam en ze volgen ook... de trap.
Exact.
Eerst is het laagst. En
dus het is net als elke crescendo. Hè, dan stoft een lage noten. En dan elke strofe is weer in een hogere vlak geplaatst. En die eerste indruk is dus... Ik word geconfronteerd hier met een aantal clichés. Morning falls, page turns... Nightfalls. Het lijken idiomatische uitdrukkingen. Mm-hmm. Hè, dus dat zit aan elkaar vast. Maar dat klopt niet helemaal. Hè. Dat wringt een beetje. Want een page turns, dat is daar actief.
Ja.
In actieve vorm. Maar een page is turned. Hè. Ja. Er wordt omgeslagen. Ja. Dus dat is al gek. Dus je begrijpt daardoor al niet precies wat daar staat. En dan krijg je, again, a poem is shadowed. En dat wordt dan gepresenteerd ook als zo'n cliché.
Ja.
Maar het is geen cliché. Mm. En dan begint het spel, als het ware. En dan zie je dat trio van die eerste strofes, die breng je in relatie met de finale. Hè? Again, a poem is shadowed. Maar a poem is shadowed, dat vraagt op zich al zoveel aandacht. En dan gaat het ook nog weer die relatie aan met al die andere zaken en met wat er op de pilaren werd geschreven. Er zit een hele wereld in, als het ware. En is dat iets wat daar dan ter plekke in relatie met die architectuur ontstaat? Of is dit iets wat je al geschreven had in relatie met andere werk? Want ik denk wel dat die relatie er is en dat het als het ware samen geschreven is.
Ja. Nee, het is echt geschreven voor het raam. Het was er echt nog niet voordat ik het plan oppakte om iets met die ramen te doen of met dat trappenhuis. En het grappige hiervoor over deze tekst is eigenlijk ook dat het ook heel anders is geworden dan ik bedoeld had. Want ik had heel erg de thema's in mijn gedachten steeds waar ik in de grote ruimte mee aan het werk wou. En ik dacht, oh ja, dan wil ik iets schrijven wat daarnaar opbouwt. En dat het dan een soort van één lopende zin is van de, bij ons als het ware, van de gang naar die ruimte
en
toe.
En dat introduceer ik dan nu ook eventjes. Hey, dat is dan, dus er is een kamerscherm.
Ja.
Centraal in de ruimte, net voorbij het midden.
Ja.
Maar wel helemaal geplaatst, centraal voor dat prachtige raam.
Ja.
Dat prachtige venster. het hoge venster en dit horizontale gebogen kamerscherm in rood en blauw purper een beetje. Dan kijk je op en dan zie je guest staan in schuine letters, cursief, iets zwevend zou je kunnen zeggen. En je ziet ook al de suggestie van iets anders. En in eerste instantie denk je, oh, er staat twee keer guest. Dus één keer aan de ene kant en het is diafaan. Dus je ziet het licht er doorheen komen. Dus je ziet ook de letters aan de andere kant. En daar staat ghost, kom je dan achter. En ja, dan, dat is dan omgeven ook met andere zinnen die aanduiden. Ja, we komen zo terug bij waar je net was. Maar dan hebben mensen een beetje een idee van een geheel. Omdat je verwees naar het geheel. En zie je dat de ruimte ook als een soort bewaarplek wordt gezien. En misschien wel als bezield met woorden. En dat alles wat er uitgesproken is, wellicht daar in enige manier is achtergebleven. Daar verwijst het woord ghost ook naar. En dan krijg je a house that holds every sleepless word. Ik doe het niet precies in volgorde, want je kunt het. A house kept awake by the stories it hosts. En dan ook de zin die dan elke bezoeker persoonlijk aanspreekt. You wonder how long these words will keep you here. En dan is er ook nog, er zijn nog een ander werk in lijsten. Die teksten die heb ik hier niet staan, merk ik
die weet ik.
Graag. Heel graag.
Dat zijn drie ingelijste tekeningen met elk één zin op elke tekening. En dat is van links naar rechts. You will feel a breeze of words. You are the ghost that haunts this sentence. And you will be crying written tears. En de teksten hangen, de lijsten hangen vrij dicht op elkaar. Dus er gebeurt ook. En dit is natuurlijk open aan elke lezer die er weer voor staat. Maar de zinnen staan steeds opgedeeld op vergelijkbare hoogtes. Waardoor er ook weer nieuwe zinnen tussen de verschillende tekeningen ontstaan. Ja. Dus je zou bijvoorbeeld ook a breeze haunts this crying kunnen lezen. Of nou ja, elke combinatie van woorden.
Dat doe je automatisch al.
Ja.
Dat doe je echt automatisch.
Het gebeurt eigenlijk meteen door de manier waarop het hangt.
Exact. Ja, mooi. En dan zijn er ook nog een vijftal, denk ik. Of heb ik het niet goed
geteld? Ja, die emaillewerken zijn er vijf.
Emaillewerken, slanke, staande werken. Yeah. En dan van boven naar beneden staat er ook elke keer night. Mm-hmm. Maar een beetje vanuit een perspectief, zoals we een oude neonreclame kunnen lezen. Yeah. Iets zo vertekend.
Ja, leuk.
Dat heeft het een beetje. Yeah. Alleen, waar de neonreclame onze aandacht bijna schreeuwend vraagt, is het hier zo dat het bezonken is.
Yeah.
Nee, het is nacht op nacht bijna. Yeah. Blauw, zwart. Yeah. En het wordt steeds donkerder. Yeah. Dus de nacht valt, als het ware. Het wordt echt, het woord nacht wordt om nacht.
Yeah.
Als het ware, zodat het in het vijfde paneel bijna niet meer leesbaar is.
Nee, op het vijfde paneel staat ook als enige een ander woord. Daar staat false. Dus het
ja, precies. Nee, dat herinner ik me weer niet. Ja, weer helemaal
maar
niet
dat
goed.
Is bijna niet
nee, maar
te
dat,
lezen.
Is een, dat is een heel belangrijk detail, inderdaad.
Ja.
Exact.
Ja, ik wou dat er wel echt een soort punt.
Ja.
Ja, niet letterlijk een punt, maar gevoelsmatig.
Ja.
Een soort van compleetheid was. Ja.
Mooi. Maar goed, dus dat is de omgeving.
Mm-hmm.
Ja, mensen die nu thuis zitten en het niet gezien hebben, die hebben nu allerlei woorden die door elkaar heen vallen. Maar misschien is dat ook wel mooi.
Ja.
Dat het uit elkaar valt, als het ware, in losse woorden. En die proberen we dan weer samen te brengen in ons gesprek.
Ja.
Maar goed, jij zei dus,
die hall,
dat crescendo,
ja.
Van dat again a morning falls, a page turns, a night falls, again a poem is shadowed. Dat hangt samen met wat er ook in die grote ruimte te zien is.
Ja, klopt. Ja, hoewel ik dus eigenlijk wilde, in eerste instantie was mijn voornemen om het nog veel meer te laten, of om al bepaalde woorden die belangrijk zijn in de grote ruimte, dus waarin dan vaak geesten en het idee van haunting, een beetje gebrek aan een goed Nederlands woord daarvoor, die zijn daar heel belangrijk. En ik dacht ook, ik wil eigenlijk al wel een soort eerste hint daarnaar geven in het werk bij het raam. Maar tijdens het schrijven merkte ik dat ik heel erg haast automatisch. Op een gegeven moment raak je in een soort van stroom als je aan het schrijven bent. Gewoon niet heen kom om mijn eigen ervaring met dat trappenhuis. Ik heb altijd een atelier gehad de afgelopen 2 jaar op die eerste verdieping. Dus ik ben die trap elke dag meerdere keren op en af geweest. En er zit voor mij zo'n sterk gevoel van herhaling en iets wat alsmaar doorgaat en wat zich steeds weer herinnert of steeds weer herhaalt. Ik merkte dat dat zo erg vast zat in dat raam voor mij en in die trap, dat het alles wat ik schreef ging daar alsnog wel over. Ik heb de schildering ook de titel Day After Day gegeven. Dus dat, daar zit ook al inderdaad ook een beetje dat clichématige en iets wat steeds weer terugkomt. Zit er al in besloten. En dat is eigenlijk uiteindelijk in ieder geval voor mij persoonlijk waar die tekst ook heel erg over gaat. Het is ook echt heel erg een toevoeging voor die trap geweest. En voor het gevoel wat ik heb bij die trap. Omdat het, zeg maar, normaal gesproken, als ik voor een tentoonstelling werk, dan zijn dat natuurlijk vaak wel ruimtes waar ik eerder ben geweest, maar waar ik niet zo'n dagelijkse relatie mee heb als met dit gebouw. En ik merkte dat dat in heel veel werken zit nu voor mij. En dat is natuurlijk anders voor een bezoeker die daarheen gaat. Dus ik merk ook dat ik het soms wat lastiger vind om over het werk te praten met wat meer afstand. Misschien komt dat over een paar maanden wel. Maar dat zit er voor mij eigenlijk echt heel erg in.
Het is interessant, hè? Omdat je, dat is de anekdote eigenlijk, als het ware. De ontstaansanekdote. Ja. Maar het is ook wel mooi, omdat het iets laat zien in je manier van werken, dat die relatie met die architectuur zo sterk is, met de omgeving, met de ruimtes. Ja. En dat is niet iets wat mensen zich in eerste instantie zouden bedenken.
Ja, nee, klopt. En dat is ook wat ik zo, zeg maar, waarom ik echt niet een schrijver ben voor de pagina. Zeg maar, dat vind ik wat het zo, zeg maar, het heeft iets, wat je aan het begin ook zei, het heeft ook iets ongemakkelijks om in een beeldende context met teksten te werken en met woorden.
Je zou natuurlijk, ik onderbreek je nu heel bruut, maar je zou natuurlijk een architectuur kunnen maken op de pagina. Hè? Mallarmé is het eerste bekende voorbeeld natuurlijk, met een coup d'idée. Maar, dus dat kan ook natuurlijk. Ja. Het is niet zo dat...
Maar dat is nog steeds anders, want je zult... Zeker. Het is, zeg maar, de ervaring van het lezen van een boek vind ik ook een heel fysiek iets. Zeg maar, hoe ligt het boek in je handen? Waar ben je? Maar meestal zit je dat toch altijd wel zittend te doen. En wat ik zo... En dan is het vooral ook een mentale beweging die je maakt. Of een soort mentale reis door een andere ruimte of een andere plek. Door de tekst die je ziet op de pagina.
Maar zou je dan niet, zoals ik noem dan een coup d'etat Napoléon Jamais-Lazare als voorbeeld. Kijk, als je dat op de tekst zou gaan doen en zelfs, je zou het ook op een andere manier kunnen doen. Dus dat jij dat op papier doet.
Ja.
Je denkt aan het trappenhuis.
Ja.
En je probeert dat te herscheppen.
Ja.
Want ik kan me voorstellen dat als je dat op een bepaalde manier op de pagina laat zetten. Dat ik dat trappenhuis als het ware ook zie daar.
Ja.
En in dit geval, dat met het trappenhuis is natuurlijk wel zo'n krachtig samengaan met de architectuur. Dat ik dat ook aan die plaatsing van die strofen zou kunnen aflezen.
Ja, het kan zeker. Maar het is nog steeds anders dan echt een trap oplopen.
Zeker.
En dat is denk ik wat ik zo interessant vind aan juist wel in de ruimte werken. Omdat ik vind het heel interessant om na te denken over de scenografie haast van hoe je door dat trappenhuis beweegt, hoe je naast die pilaren staat. Zeg maar de manier waarop je je overweldigd kunt voelen door een tekst die zo hoog boven je uittorent. Dat kan ook in taal, maar het gaat altijd heel anders zijn dan als je daar echt staat.
Mm-hmm.
En ik hou ook heel erg van de openheid die het benaderen van een ruimte heeft, wat met een boek heel anders is. Zeg maar. Wat je met een boek, zit je toch aan een volgorde vast. Zeg maar. Je gaat toch van begin tot eind er doorheen bladeren. En voor niet alle boeken is dat nodig. Maar het is in de praktijk toch vaak hoe je het zou doen. Terwijl als je de ruimte binnenloopt, kun je kiezen van ga ik naar links, ga ik naar rechts, ga ik rechtdoor. Hoe lang sta ik stil bij elk werk. En dat zijn dingen die ik heel erg leuk vind om over
te want je hebt zelfs, want ik noem het een gedicht wat het ook is. Maar je zou inderdaad, als je van bovenaf komt lopen weer, van het bordes boven en je loopt naar beneden, dan is eigenlijk het eerste waar je op kijkt, is Again a Poem is Shadowed.
Ja.
En je zou het helemaal kunnen opdelen in die zin.
Ja klopt. Ja. Ja, het kan echt allebei de kanten opwerken.
En dat doe je minder snel
ja.
in een gedicht, in een boek.
Ja. Ja, er zit voor mijn gevoel... Maar kijk, heel veel schrijvers zullen het drastisch met me oneens zijn. Maar voor mijn gevoel zit er minder vrijheid in het lezen van een boek. Ik heb het gevoel dat er inderdaad iets meer zo'n volgorde, chronologie gedicteerd wordt. En inderdaad ook een richting.
Ja, kijk, het is een beetje over en weer. Want je zou kunnen zeggen, die ruimte, die geeft jou, die architectuur, die geeft jou houvast.
Ja.
En die houvast is jouw beperking.
Ja.
He, want dat is toch...
Ja.
Kijk, in principe kan je alles doen.
Ja.
En alle mogelijkheden altijd open houden, ja, dat is een vorm van entropie.
Ja.
He, dus dat is, alles is gelijkelijk verdeeld en dan is er eigenlijk niks.
Ja.
Die hindernis, dat is ook een soort mogelijkheidsvoorwaarde. Ja. De belemmering is een mogelijkheidsvoorwaarde voor een kunstwerk.
Ja. Ja, en ik denk dat een ruimte bijvoorbeeld ook weer allerlei nadelen heeft die een boek nooit heeft. Of zo, zeg maar. Want het is wel... Ik heb hier een keer een leuk gesprek met een van de tutoren over gehad op de ateliers. Dat die zei van ja, eigenlijk... jouw praktijk komt heel erg voort uit een soort liefde voor lezen en verhalen en boeken. Maar eigenlijk heb je het grote voordeel van het boek, doe je helemaal teniet door de manier waarop je te werk gaat. Hij zei van ja, het grote voordeel is dat je een boek overal mee naartoe kan nemen. En je kan overal waar je wil jezelf verliezen in een verhaal. Terwijl voor jouw werk, vooral met zo'n iets als een muurschildering, vraag je echt iemand om naar één specifieke plek toe te komen. Om de tekst te lezen die er staat. En dan van die mechaniek van dat lezen te kunnen genieten. Dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook wel weer een heel... vond ik een heel interessant punt. Ik heb er niet direct een antwoord op of iets mee gedaan. Maar ik dacht wel van, ja, er zijn wel... zo over en weer heel veel dingen die... voor het boek of juist voor de ruimte zelf.
Dat, en ook, alles wat je beweert, dat kun je ook weer anders zien net.
Ja.
Want omdat jij met architectuur werkt, denk ik ook dat jij met enkele woorden werkt soms.
Ja.
Met hele korte, puntige zinnen, die zich sneller vasthaken in je geest. Hè? Want ik zat op de fiets en toen had ik dat gedicht, Again, A Morning Falls, A Page Turns, dat had ik in mijn hoofd al. Dus ik kon daar nog over nadenken en dat was een heel mooie, dus ik nam het ook met me mee.
Ja, dat is ook wel weer waar.
Dus, en dat is een directe consequentie, want als jij een gedicht van 6 pagina's op zo'n wand, dat gaat bijna niemand lezen.
Mm-hmm. Nee, daar ben ik me ook altijd heel bewust van.
Ja, snap je? Dus daar komt iets bij. Dus jij moet heel erg werken met, laten we zeggen, de suggestie.
Ja.
Dus in die zin is dat een vorm van minimalisme. Laat ik het woord maar gebruiken.
Hè?
Zodat je heel veel weglaat.
Mm-hmm.
Want er zijn heel veel gedachten die jij hebt, ongetwijfeld bij dit gedicht.
Ja.
En die jij misschien, als het in boekvorm was, had toegevoegd aan het gedicht.
Ja.
En die daar deel van waren uit gaan maken. En alles wat ik bedacht heb bij het gedicht, dat zal gedeeltelijk aansluiten bij wat jij gedacht hebt en wat jij ook gesleuteld hebt. Mm-hmm. Want dat gebeurt natuurlijk ook. Maar het hoeft niet natuurlijk.
Mm-hmm.
En toch is het zo dat het... Want het risico dan, als je te veel weghaalt, is dat het uit elkaar valt.
Ja.
Dat het niet zeggend wordt.
Ja.
En het tegendeel is gebeurd.
Ja.
En wat ik al zei, je lijkt het spel te spelen met de idiomatische uitdrukking.
Ja.
Die dan geen idiomatische uitdrukking lijkt te zijn. En want er is ook iets geks, hè. Want je zou kunnen zeggen, a morning falls. Maar in een verhaal heb je dan eerder... Morning falls.
Mm-hmm. Ja, bijvoorbeeld. Ja, er zit heel erg in die A inderdaad.
En night falls. En doordat je zegt, a morning falls, a night falls, daardoor wordt het een soort example.
Yeah.
Het wordt een soort voorbeeld.
Yeah.
Dus zit ik dan in een parabel opeens? Of moet ik alles heel concreet lezen?
Mm-hmm.
A page turns, bewogen door de wind?
Yeah.
Of is de pagina onderdeel van het kosmische? Hè? Want het vallen van de nacht... En het voorbijgaan van de ochtend, dat zijn gewoon de kosmische bewegingen, het licht en de aarde ten opzichte van de zon. En maakt die pagina daar dan opeens een deel van uit.
Mm-hmm.
Dus die pagina die wordt dan opeens enorm.
Ja.
En Het wordt een soort universele pagina, hè? Net als het boek van Mallarmé, dat de hele wereld, dat de hele wereld in zich zou moeten dragen. Dus dat zit er allemaal in dan. Ja. En dan heb je die enigmatische zin ook, a poem is shadowed. En dan hebben we het heel mooi, want dat ook op die zin kun je heel lang verpozen bij die zin, bij die strofe. En dus ook al is die helemaal schoongehakt als woordbeeld, is het toch zo dat die ontzettend rijk is en zo bijna een barokke rijkdom in zich draagt. Ja. Nou, dat is echt opmerkelijk, vind ik.
Ja. Ja, ik vond het belangrijk dat de laatste zin, als het ware, dus als je van beneden naar boven komt, is de laatste, dat die ook een beetje zou breken met inderdaad dat gigantische wat die en inderdaad dat soort van clichématige wat de paar zinnen daarvoor hebben. Zeg maar zo, die de nacht en de ochtend zijn natuurlijk twee soort van gigantische begrippen. Waardoor inderdaad die pagina, aan de ene kant maakt die pagina ook de nacht en de ochtend voor mijn gevoel heel klein, maar het tegenovergestelde gebeurt ook wat jij net zegt, want die worden ook heel groot door ze zo tussen het verloop van de dag te plaatsen, wordt dat in één keer ook een soort van groot symbool voor iets anders. Terwijl het omslaan van een pagina eigenlijk ook een heel klein gebaar is. Maar goed, die hebben dat zo heel erg, dat gewicht. Ik dacht van, ja, er moet wel iets in wat dat daar weer een beetje uithaalt, of wat onlogisch aanvoelt, of wat je een klein beetje van je stuk brengt of zo.
Ja.
Dus daarvoor zit die laatste zin erin. En tegelijkertijd vind ik het wel, doordat die schaduw erin zit, haakt het wel in op de zinnen die daarvoor zijn, zeg maar. Het hele werk gaat ook over dag, nacht en licht, wat ook in dat trappenhuis zo enorm aanwezig is.
En eigenlijk ook helemaal nu op deze donkere dagen. Ja. En dat je het soms zon doorheen krijgt. Ja. Dus dat spel en die activering, die er heel duidelijk in zit.
Ja.
Dus omdat het allemaal de actieve vorm heeft, behalve dan de laatste strofe, gaat dat inderdaad ook zeker die relatie aan. En page turns, turning a page is natuurlijk ook eigenlijk een soort dramatisch, existentiële, idiomatische uitdrukking.
Ja, het is ook heel spreekwoordelijk.
Exact.
Zwaar of zo, ja.
Exact.
Ja.
Maar tegelijkertijd is het ook dat vederlichte nietsigheid van een pagina.
Ja.
Dus die twee zijden, die zitten daarin.
Ja.
Ja.
Ja, licht geritsel, als je het in termen van geluid
En tegelijkertijd steek je toch, want je zei van, het gedicht nam het over.
Ja.
En die relatie, die heb ik niet alleen maar doorgedacht van wat ik daar wilde plaatsen met het werk in de grote ruimte.
Ja.
Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk wel zo. Hè, want we hebben die schaduw, a poem is shadowed.
Mm-hmm.
En je hebt al die woorden
die
de geest van de woorden die ooit in die ruimte zijn geweest.
Ja.
En wat natuurlijk ook mooi is, omdat dat mij dan ook doet denken aan toch die grote gebeurtenis van zo'n presentatie na twee jaar ateliers.
Ja.
En dat is een moeilijke periode voor veel kunstenaars, omdat je toch het gevoel hebt dat je daar het uiterste uit jezelf moet halen.
Ja.
En, maar wat is dat uiterste? Dat weet je helemaal niet. Dat weet niemand eigenlijk. Maar je zit daar wel. Dus je bent een van de uitverkorenen, als het ware. Dat is toch zo.
Ja.
En, want er zijn meer aanvragen dan mensen die daar terechtkomen.
Ja.
En dat speelt daar ook een beetje een rol, denk ik. Dat in die poem is shadowed, heb je het idee van die geest, the ghost and the guest. En jij bent daar te gast.
Ja.
Maar tegelijkertijd ben je daar samen met de geest van allerlei kunstenaars die jou voor zijn gegaan.
Ja.
En die diezelfde problemen hebben gekend op hun eigen manier.
Ja.
Ja, dus dat ik las dat op die manier ook, dat dat hele persoonlijke, wat tegelijkertijd ook breder te zien is ook altijd en breder ervaren is, dat ook in dat gezamenlijke werk opgeborgen zit.
Ja. Ja, dat klopt. Ja, en tegelijkertijd ook bij mij een soort bewustheid van, ik ben er nu te gast, maar straks ben ik ook een van die ghosts die misschien nog wat sporen heeft achtergelaten in het gebouw, maar niet meer daar werkt, omdat dan weer de volgende gasten, om ze maar zo te blijven noemen, ook weer aankomen.
Ja, maar kijk, zo'n gedachte hebben, dat staat nog niet gelijk aan het je werkelijk realiseren wat dat inhoudt.
Nee.
Ben je daarmee aan het werk gegaan dan?
Ja, jawel. Ik denk wel dat het die thematiek van het idee van een geest en dat idee van haunting is iets waar ik al eerder een project over had gedaan. Dus dat was al wel in mijn gedachten ook meer via een andere weg.
Maar ja, dat is mijn tekortschieten dan hoor, want dat ken ik niet. Oh, dat ligt geheel aan mij.
Nee,
ja.
Dat geeft helemaal niet. Maar dat is zeg maar de tekeningen waar je op binnenkomt. Die heb ik ook eerder uitgevoerd als muurschilderingen. Als deel van een groter project ook. Zaten nog meer teksten bij. En dat werk ging heel kort. Ging ook heel erg over ja, dat idee van een geest. En van haunting en haunted het zijn door de dingen die je leest. En dat kwam eigenlijk voort uit de gedachte van, oh ja, als je een boek leest en je moet er bijvoorbeeld huilen door wat er gebeurt in dat boek. Wiens tranen ben je dan aan het huilen? Is dat voor jezelf of is dat eigenlijk voor dat personage wat je kort belichaamd, ja, als het ware?
Is een sympathische reactie.
Precies.
Of is het je eigen verdriet?
Ben je het, ja, zeg maar,
is of
het,
is een sympathische gedachte,
ja,
je eigen verdriet en dat, ja, van de ander?
Ja, word je kort die hoofdpersoon die, ja, verdriet heeft of is het echt van jou? Nou ja, dat ander project, maar goed, daarin was zo dat eerste idee van dat beeld van de geest en een soort van bezetenheid daarvan in relatie tot lezen in mijn werk gekomen. Maar tijdens het ontwikkelen van de werken die ik dan nu in deze presentatie laat zien, ben ik me ook, ja, zoals ik al zei, omdat je presenteert in het gebouw waar je ook werkt, sluipt dat gebouw er eigenlijk aan alle kanten in. En in sommige momenten heel bewust, dus inderdaad dat bewustzijn van, oh ja, die mensen die mij voor zijn gegaan hier en die spoken die hier nog soort van rond suizen door het gebouw. En ook onbewust zijn er allerlei dingen ingekomen. Zoals eigenlijk ook met dat werk bij Trappenhuis een beetje gebeurd is. Dus het was helemaal niet mijn bedoeling om iets te schrijven over mijn ervaring van de trap oplopen elke dag. Maar dat sluipt er dan toch in. En ook, ik heb een geluidswerk wat te horen is. Waarin night falls gezegd wordt. Maar de T van night wordt steeds herhaald als een soort tikkende klok. Dat was mijn eerste gevoel. Dat het zo als een soort klok zou zijn, dus ook tijd die voorbij gaat. Maar toen ik het eenmaal geïnstalleerd had, realiseerde ik me dat de herhaling van die thee ook heel erg hetzelfde klonk als de druppende kraan die ik in mijn studio had. Waar ik 2 jaar lang heel erg naar heb zitten luisteren. Omdat mijn praktijk is heel stil, zeg maar. Ik zit vooral te lezen en te schrijven. Dus dat geluid is heel aanwezig geweest. En dat heb ik eigenlijk als het ware teruggebracht nu ook in de presentatie. Zonder dat het helemaal mijn bedoeling was.
Ja, en omdat je dat hebt zo over die woorden en die ruimtes. En je roept heel terecht in herinnering inderdaad je audio-installatie ook daar. Maar doe je ook voordrachten?
Nee, nooit.
Want dat zou natuurlijk kunnen. Ja. Dat je heel specifiek iets schrijft voor een bepaalde plek. Mm-hmm. En dat je dat dan voordraagt.
Ja. Ja. Ja,
omdat dat gesproken woord dat dan tegelijkertijd,
ja,
ja, wegsterft en dan weg is, in jouw hoofd zit.
Ja.
En misschien in het hoofd van de bezoekers.
Ja. Ja, nee, het klopt, maar ik doe dat eigenlijk echt nooit. Omdat ik weet niet goed, ik heb het idee dat mijn werk veel meer over lezen gaat dan over luisteren.
Ja.
En ook, ja, ik denk ook dat ik zelf iemand ben die liever leest dan luistert naar teksten. Omdat ik vind dat analytische heel leuk. En dan bijvoorbeeld met dat werk in het raam heel erg nadenken. Oké, van waarom is het één night of één morning? En niet, en dat zijn toch dingen die voor mijn gevoel in een voorgedragen tekst eerder kwijtraken of weggaan.
Ja, dat zeg je nou, Annabel.
Ja.
Want ik kan dat alleen maar beamen.
Mm.
En toch heb ik al 500 Springvos-uitzendingen gemaakt.
Ja, ik snap
dan
het.
Toevallig tot stand gekomen. Dat was geen actieve keuze, ja, van mij. Geen actief streven van mij. Maar snap je?
Dus, ja, dus, ik begrijp
dus
het.
Er liggen mogelijkheden die je dan toch accepteert,
ja,
als het ware.
Ja, in klopt. Die, ja, en het is ook wel, in het geluidswerk heb ik het ook wel, dat is de eerste keer dat ik iets met geluid maak. En dat heeft ook wel weer heel veel ideeën voor me geopend, zeg maar, dingen die er weer inkomen, juist doordat er een stem bij komt. En in dit geval was het dan stemmen van anderen. Ik heb niks zelf ingesproken. Maar dat bracht juist ook best wel weer veel voor het werk. Om te horen hoe iemand anders een tekst interpreteert en leest en uitspreekt. En Ja, dat heeft juist ook wel weer veel voor me gedaan.
Ja, ja, het was een kleine onderbreking. Want er was een rondleiding met wat scholieren die er langs wilden komen. Maar we gaan weer verder. Ik ben je laatste woord vergeten, maar ik merkte eventjes op dat datgene wat je zelf niet hebt bedacht, daar kun je mee geconfronteerd worden. Ja. En voor je het weet, maak je wel iets met het gesproken woord.
Ja, ja, klopt.
Ja. Ja. Je hebt veel meer werk nog.
Ja.
Wat nog niet genoemd is. En we hoeven ook niet per definitie alles te noemen en zo. Maar ik vind het toch wel belangrijk, want je hebt ook emaille paneeltjes zijn dat ook, of niet? Of is dat van die, ander materiaal?
Die kleine gekleurde
vellen. Behind these words.
Ja, klopt, dat is ook emaille.
Ja, dus dat zijn wat gedrongener paneeltjes dan bij het geval van Night. Ja, hoe groot zullen ze zijn? 25 centimeter hoog, zoiets?
Ja, zoiets. En iets van 11 centimeter breed. Ja. Ze zijn echt compact.
Precies. Je zou kunnen zeggen de pagina van een bundel.
Ja.
Een beetje langgerekt, maar het bestaat. En daar staan zinnen op, hele korte. Ik noem er twee, want ik heb er twee van je toegestuurd gekregen in foto. En ik heb die foto's nu voor mijn neus staan. En dan staat er in rode letters op witte achtergrond. Schreefletters, moet ik zeggen. Dus ze hebben een mooie scherpte. No winter waits. En dan staat er in spiegelschrift, in iets witter dan het crème wit van de achtergrond. Dus je leest het alleen maar als je erbij staat. In spiegelschrift dus. No winter waits in rode letters. En dan staat er behind these words. En dan is er een andere. Die is in blauw met witte letters. En dan is de spiegel. Zin is dan, jij ziet het donker eraf ook. A mumble rises from the pond behind these words. Dus a mumble rises from the pond behind these words. En dat is interessant natuurlijk, omdat je iets uitspreekt waarvan je zegt dat het verstopt ligt achter de woorden. En dat is eigenlijk ook dat hele idee, een enorm theoretisch idee, haal je naar boven, toch? Wat de betekenis van woorden zijn.
Ja.
En datgene, al datgene wat we uitspreken, hier in die 500 afleveringen van Springvossen, jij in je werk, dat je daarmee iets oproept.
Mm-hmm.
En datgene wat het oproept, dat is jezelf. Maar het is taal.
Mm-hmm.
Dus het is ook altijd de wereld of de mens of onze relatie of ons geestelijk leven, het is van alles. En tegelijkertijd zeg je daar ook, ja, datgene wat er gezegd wordt, wat er geformuleerd wordt, dat gaat eigenlijk ook altijd schuilen achter die woorden.
Mm-hmm.
Yeah. Dat is een hele mooie manier om tot die machteloosheid te laten zien.
Ja, klopt. Ja. En wat je zegt klopt wel, het is inderdaad een heel theoretisch idee. Maar ik vind het ook echt een heel poëtische gedachte.
Zeker. Maar wat heel belangrijk, dat moet ik dan corrigeren. Dan als ik dat idee geef in de manier waarop ik dat zeg. Ik wilde niet zeggen dat ik hier een theorietje gespuit zie. Nee, ik vind het juist heel mooi.
Nee, zo vind ik het ook.
Nee, maar omdat je de behind these words, dat is verstopt.
Ja.
Dat het behind these words gaat verstopt in het emaille, als het ware. Dus je speelt er echt je maakt er een heel mooi woordbeeld mee.
Mm-hmm.
Maar je zet er dus ook zelf actief aan tot denken. En het is niet zo dat ik hier een aanzet tot een theorie gepresenteerd zie worden.
Nee.
Maar goed, dat
moet even dat
voor
klopt.
De duidelijkheid.
Ja. Nee, ik vind dat altijd een heel mooi idee. Dat het lezen van een zin ook een beetje als het openen van een deur is. Waar je... ik zie altijd voor me alsof er echt een ruimte of een plek achter de woorden is waarin alle beelden besloten lezen die je voor je ziet als je die woorden leest. En in dit werk is eigenlijk een soort van een beetje speculatief over wat zich daar dan precies afspeelt. En toen ik begon met schrijven was het ook steeds dat ik eerst vooral de gebeurtenissen omschreef. Dus bijvoorbeeld A Mumble Rises from the Pond, want dat is iets wat daar gebeurt, wat daar plaatsvindt. En het is een serie van 10 in totaal. En terwijl ik ermee bezig was, ik dacht, het is ook wel juist interessant om te zeggen wat er niet zit. Zoals bijvoorbeeld te suggereren dat er geen enkele winter op je ligt te wachten. Achter, in die wereld achter de woorden. Alsof het daar nooit kouder wordt. Wat in feite natuurlijk ook zo is, omdat het een fictieve wereld is.
Dus ja, omdat het zich onttrekt inderdaad aan de fysieke wereld.
Je kan alles erop op loslaten wat je maar zou willen. En met dat spiegelbeeld wordt er eigenlijk ook een beetje gespeeld. Alsof je gaandeweg het lezen van die zin je in één keer achter die woorden bevindt. En ze vanaf de achterkant leest. In plaats van de voorkant, zoals de woorden daarboven.
Ja, precies. Ja.
En het is ook, het werk zit ook een beetje, het speelt ook een beetje met dat clichématige. Wat ook in dat eerdere werk zit. Ik vind dat heel interessant om over na te denken. Vooral veel met beelden die, of verhalen die gaan over de natuur of over dieren. Dat er bepaalde clichés ontstaan zijn. Dus dat een bepaald gevoel is wat je krijgt bij een winter, een nacht, een ochtend. Die eigenlijk best wel bepaald wordt door de verhalen die we gehoord hebben. En waarvan we weten. Daarom is de nacht ook zo belangrijk, bijvoorbeeld in de andere presentatie. Omdat dat heel erg, volgens de verhalen, het moment is dat zo de spoken en de geesten zich gaan opdoemen en zich voor gaan doen. En met dat cliché. En dan ook, ik vind het interessant om te spelen met die verwachtingen die je dan hebt bij het lezen van zo'n zin of zo'n omschrijving. Van wat voor verhaal zich daar dan afspeelt of niet.
Ja,
ja.
Een prachtige serie werk ook, vind ik.
Bedankt. Ja,
ja.
Ja, het is ontwikkeld voor de tentoonstelling op Ruigoord. En dat is nu nog te zien, dat is in totaal 2 jaar lang ter ere van hun 50-jarig bestaan. Dus is daar een route gemaakt over het hele terrein. En daar is dus ook een deel in die route, heb ik een soort van wandeling uitgezet waar deze panelen hangen. Dus dan loop je ook echt over, dat loop je ook echt buiten over een soort van pad langs allerlei bomen waar dan af en toe in één keer zo'n werkje hangt.
Daar ga ik naar kijken.
Ja.
Dat is leuks om naar uit te zien. Ja.
Ja.
Een grote presentatie en dan zijn we nog niet klaar, want er is ook een groepspresentatie.
Ja, klopt.
En daar is het zo dat een werk te zien is van Annabelle Binnerts.
Mm-hmm, klopt.
En The Artist.
Ja.
En The Artist, dat is Annabelle Binnerts, mm-hmm, met Bart Lunenburg en Cas Egeli.
Ja, klopt.
En werken jullie vaak samen?
Ja, dit is
ook onder die titel The Artist?
Ja. Ja, altijd. Ja, dit is de derde of vierde keer dat we iets doen met z'n drieën. En het is eigenlijk ontstaan vanuit één project wat we samen gingen doen. Een tentoonstelling in Moira in Utrecht in 2018 uit mijn hoofd. Weet ik niet helemaal zeker. En toen hebben we eigenlijk het idee opgevat om daar een tentoonstelling te maken, wat eigenlijk een soort grote overzichtstentoonstelling zou zijn van een fictief personage. Die we ook de naam The Artist toen gegeven hebben. En dat was eerst een eenmalig project, maar vervolgens zijn we daar mee verder gegaan. En is eigenlijk elk project dat we samen doen vormt eigenlijk weer een nieuw punt in de tijdlijn van dit personage, dit karakter eigenlijk. Dus we denken ook steeds heel erg na van oké, waar is die op dit punt in zijn carrière? Die tentoonstelling in Moira was heel erg een soort van de grote viering van zijn retroperspectief. Dus een soort van grote eindshow met alles wat hij in zijn leven gedaan had. En eigenlijk werken we als het ware een soort van terug in de tijd. En kiezen we steeds weer een ander moment uit waarvan we dan denken van oké, wat was hij toen aan het doen? En het is daarmee ook best wel een manier geworden voor ons om te reflecteren op wat het eigenlijk betekent om te werken als kunstenaar. En wat dat allemaal teweeg brengt en hoe dat in zijn werk gaat. En
misschien ook precies het gesprek dat jullie als kunstenaar delen,
ja,
dat jullie dat ook concretiseren, dat
ja,
gesprek.
Klopt.
En dat jullie dat gesprek en het gedeelde in het gesprek,
ja,
als een geheel zien.
Ja. Ja, dat is precies hoe het werkt. Want het grappige is ook wel dat we onze eigen praktijken liggen best wel ver uit elkaar qua waar we mee bezig zijn. Maar we kennen elkaar al sinds we begonnen zijn aan de Kunstacademie. Dus we hebben ook heel erg
een bepaald begrip samen.
Ja, precies. We begrijpen heel goed van elkaar ook waar we mee bezig zijn en hoe dat werkt. En we delen inderdaad ook heel erg die ervaring van ja, werken als kunstenaar. Ja, dus dat kunnen we daar heel mooi in kwijt. En voor het werken in Woonhuis hebben we een soort van studio setting gemaakt, een soort groot bureau is het. En daar hebben we in het maken van het werk hebben we het veel met elkaar gehad over wat betekent het om je studio te openen voor een studio visit en bijvoorbeeld een curator langs te krijgen. Of op de ateliers heb ik natuurlijk heel veel tutors langs gehad elke dinsdag. En wat betekent dat eigenlijk? Hoe werkt dat? Hoe ga je om met je studio op zo'n moment? Wat eigenlijk natuurlijk heel erg een privéruimte is. En wat gebeurt er zodra je dat opent voor een publiek? Dus het werk laat eigenlijk een soort van atelier zien. En het blijft een beetje in het midden of het is in voorbereiding op of in terugblik op een tentoonstelling. Dus er is een grote maquette te zien van een ruimte. Maar er ligt bijvoorbeeld ook een recensie van een tentoonstelling die een beetje geannoteerd wordt. En er ligt een soort van groot blok klei. Er zijn heel veel kleine details in de installatie, maar dit zijn een beetje de grote onderdelen ervan. Dus het houdt een beetje het midden tussen waar.
Maar ergens waar zijn vindt we. Er een verandering plaats. Hè? Want dat gedeelde gesprek, dat ja. was een gedeeld gesprek vanuit een ieders praktijk.
Ja.
En op een gegeven moment, als dat idee vorm krijgt, misschien de eerste keer niet, maar als het idee vorm krijgt om het vaker te gaan doen,
ja.
dan ontstaat er een nieuw gesprek.
Ja.
Dus dan is er dat gesprek tussen Bart Lunenberg, Cas Egeli en Annabelle Binnerts.
Mm-hmm.
Maar dan is er ook het gesprek van die drie als die artist.
Ja.
Dat gaat zich afscheiden, gedeeltelijk.
Ja, klopt. Ja.
En dan kom je nieuwe problemen tegen. Want ja. eerst die speelse vrijheid die dat had van die posities en dat gesprek.
Mm-hmm.
Dat ook heel kritisch kan zijn tussen ja. die drie kunstenaars en waar jullie elkaar mee helpen. Is het zo dat je dan samen gaat scheppen en dat ja. is van een heel andere orde.
Ja, dat klopt.
Ook van een heel andere orde dan het alleen scheppen.
Ja, dat klopt ook.
Maar hoe gaan jullie daarmee om? En hebben jullie het daar ook vervolgens weer over?
Ja, zeker. En dat was ook wel interessant, want het eerste project dat we hebben gedaan, hebben we best wel veel van ons eigen werk of gewoon objecten uit onze eigen studio's meegenomen. En die hebben heel erg eigenlijk gefunctioneerd als een soort van placeholders in die tentoonstelling. Dus dan hing er bijvoorbeeld een schilderij wat Cas had gemaakt. Maar omdat het de hele tentoonstelling zo ging over dit soort van fictieve setting, werkte eigenlijk alles wat ze daarin zetten ook zo van, ja, daar hangt nu dit schilderij, maar het gaat er meer om dat er een schilderij hangt. Het maakt niet zo heel erg uit wat het precies is. En
maar dan wordt het steeds tijdelijk eventjes een soort toekenning aan die artist, precies, krijg je dan.
Precies, en ja. daarna was het gewoon weer een werk van Cas. Dus dat was dan even zo die omzetting. En hoe meer we nu samen werken, beginnen we ook steeds meer. Wat bijvoorbeeld best wel interessant is, dat we met een vorig project dat we gedaan hebben bij Pact, hebben we ook een kunstwerk aangekocht als de artist. Dus het fictieve personage begint nu ook ineens allerlei bezittingen te krijgen en objecten die echt van die persoon zijn. Ze zijn eigenlijk van geen van ons drieën. En zulke soort dingen zijn heel interessant ook aan het project, vind ik. Om na te denken van, oké, hoe werkt het? En hoe maak je inderdaad iets nieuws, niet vanuit jezelf, maar vanuit een ander karakter, wat gevormd wordt door jou en nog twee anderen.
Ja, het lijkt ook een soort erkenning dat je als kunstenaar nooit iets volledig alleen maakt. Hè? Je maakt niet iets in een isolement.
Ja.
Dat kan af en toe zo gevoeld worden als je op het atelier zit die twee jaar.
Ja.
Ongetwijfeld. Maar je bent omringd
hè,
met kunstenaars daar.
Ja.
En je kunt overal collega's zien.
Ja.
Het werk van collega's zien.
Ja.
En dus in die zin is dat samenwerken ook een soort relativering van die idealistische, geïsoleerde positie, hè? Dat romantische beeld.
Ja.
Maar is dat ook zo dat jullie dat meespeelt in die gedachte, in dat samenwerken? Of is het gewoon, het werkt gewoon fijn en we hebben het fijn samen als we dat zo doen?
Ja.
En zit die hele kritische kant, die speelt helemaal geen actieve rol daarin?
Nou, jawel. Maar ik denk dat het eigenlijk continu een soort balans is tussen weer een paar dingen maken of daar stappen in zetten en dan vervolgens weer reflecteren op wat we hebben gedaan. En dat gaat eigenlijk continu een beetje heen en weer. En ik denk dat het ook wel voor ons alle drie, dat collectief ook heel erg een plek is waar we dingen in kwijt kunnen die niet helemaal kwijt kunnen in onze eigen praktijk. Wat wel, ook omdat het is in bepaalde zin dus ook best praktisch, omdat het ook heel erg gaat over, oké, wat betekent het om dit beroep uit te oefenen? Heel letterlijk eigenlijk.
Dat is een metapositie.
Eigenlijk wel.
Ja.
En dat is denk ik iets wat we alle drie in onze eigen praktijk veel minder, zeg maar, je bent er wel mee bezig, maar het is bijna nooit deel van je proces van het maken van je werk. En dat kunnen we alle drie hier heel goed in kwijt. Dus ik denk, ja. En ik denk ook dat het vaak, omdat we dus elkaars werk al heel lang kennen en onze manier van werken ook heel goed kennen van elkaar, dat we ook heel veel los kunnen laten. Dus dat het ook niet zo is dat we echt aan elk dingetje wat daar dan ligt, alle drie zo onze hand daarop moeten hebben gelegd of zo. Maar dat ik bijvoorbeeld weet van, oké, Bart die weet perfect hoe die zo'n maquette in elkaar kan zetten en die heeft daar het meeste ideeën over architectuur. Dus hij gaat dat doen en natuurlijk kijk ik mee naar, als hij dat vraagt van, oké, hoe zullen we dit doen, hoe zullen we dat doen? Maar ik weet ook van, oké, ik kan dat uit handen geven en jou laten doen en dat dan weer laten. Dus dat is ook heel fijn, dat het ook zo op zo'n manier in balans is met elkaar.
En is dat georganiseerd helemaal? Of is dat een soort organisch?
Nou, min of meer. We spreken vaak best wel een paar keer samen af in zo'n proces. Bijvoorbeeld voor dit werk hebben we 3 keer echt afgesproken. En we zijn ook 1 dag hebben een soort tour gedaan langs al onze studio's om ook die studio's te observeren en te kijken van oké, kunnen we hier misschien dingen uit meenemen voor het werk? En dan maken we plannen en dan werken we daar weer zelf aan en dan brengen we het weer bij elkaar en dan kijken we hoe het bij elkaar komt. En dan gaan we weer daarop door. En sommige dingen doen we ook wel echt heel erg met z'n drieën, maar er zijn ook heel veel dingen die dan... er waren zelfs objecten die dan op de dag van de opbouw gewoon meegebracht werden, die ik nog helemaal nooit had gezien. En dan gaan we zo daar ter plekke alles in elkaar zetten. En dan werkt het wel of niet. Je bent ook gewoon heel veel aan het editen eigenlijk. En dat doe je heel erg met z'n drieën. Ja.
Mooi.
Ja, zeker.
Anne Wennebinnert, hartelijk dank voor dit gesprek.
Ja, dankjewel.
En mensen dus zijn te laat als ze dit horen voor de presentatie in de ateliers, maar inderdaad, zoals je al aangaf, is er bij Ruighoort,
ja,
is er nog werk van je te zien.
Ja, zeker.
Dankjewel.
Dankjewel.
Dank voor het luisteren. Thank you.